Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is vanmiddag uit Openbaring 8. En we lezen het hele hoofdstuk, dus de verzen 1 tot en met 13. Openbaring, hoofdstuk 8. De collecten, die zijn voor de kerk, voor de kerkelijke kassen en met name voor de emeritikas bestemd. En met de uitgang collecteren we voor het bouwfonds, dus kerk, kerkelijke kassen, emeritikas en het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113, een lofzang. We hebben de verzen 1 en 2 gezongen en gaan nu de verzen 3 en 4 met elkaar zingen. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevestigd heeft in de hemel? Maar ook het vierde vers, wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk en nooddruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof? Het derde en het vierde van Psalm 113. Nadat we gewoon zijn, doen we vanmiddag belijdenis met de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen in aansluiting daarop uit Psalm 118 het eerste vers. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de Oppermajesteit en zijn goedheid gaat het al te boven en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag de Bijbel open bij het allerlaatste Bijbelboek Openbaring en we lezen met elkaar het 8e hoofdstuk. Openbaring, het 8e hoofdstuk. Er staat boven opening van het 7e zegel. En toen het, dat is het lam, het staat ook met een hoofdletter. Toen het lam het 7e zegel had geopend, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden. En hun werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij met de gebeden aller heiligen die zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de reuk van dat reukwerk met de gebeden van de heiligen ging op van de hand van de engel voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. De 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen is verbrand. en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandend in zee geworpen. En het derde deel van de zee is bloed geworden. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden, is gestorven. En het derde deel van de schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind en er is een grote ster brandend als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel van de wateren, van de rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel van de wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind en het derde deel van de zon werd geslagen, het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel. Zeggende met grote stem, wee, 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 degene die op de aarde wonen. Van de overige stemmen van de bazuin, van de drie engelen die nog bazuinen zullen. Tot zover. Voordat we dit gedeelte gaan overdenken met elkaar, willen we eerst de Heere om zijn onmisbare zegen gaan vragen. Wij buigen ons ook vanmiddag eerst voor u neer, Heere, om dankzegging en gebed te doen, om dankzegging te doen voor het feit dat we ook deze middag weer de gelegenheid hebben om uw woord te ontvangen. Het is zo gewoon. Het is zondag en dan staan twee keer de deuren van uw huis open, maar het is toch ook zo bijzonder. Want u bent het toch die ons roept. En u bent het toch die ons steeds weer opnieuw de gelegenheid biedt om in alle rust en in alle vrijheid als gemeente weer samen te komen onder dat levende woord. Wat hebben we meer nodig dan dat levende woord? Heren in de hemel, wij danken u voor deze gelegenheid en we bidden om uw zegen. Want ook daar zijn we vanmiddag zo diep van afhankelijk. Als gemeente die het woord ontvangen mag, maar ook als dienaar die het woord brengen mag. We zijn samen zo diep afhankelijk van uw zegen. We kunnen niet zonder de leiding van uw Heilige Geest. En nu is het waar, heren, dat we elke kerkdienst opnieuw dat verwoorden, maar het is wel de werkelijkheid. Als uw geest niet ons leidt, dan zullen we te vergeefs bijeen zijn. Maar u heeft uw geest toch ook beloofd. En u heeft uw geest toch ook toegezegd op grond van uw eigen woord aan een ieder die u daarom vraagt. Mogen we naar die belofte ook vanmiddag die noodzakelijke werking ervaren. Hier in de kerk of thuis meeluisterend via de kerktelefoon of op een ander moment naluisterend naar deze dienst. We zijn dankbaar, heren, dat wij in alle rust en in alle vrijheid bijeen zijn. Maar dan denken we ook vanmiddag aan de kerken, de gemeentes die op deze wereld zijn bijeenkomen, die onder de vervolging en onder de druk moeten samenkomen. Wilt u hen ook nabij zijn? Wilt u hen staande houden, heren? Wilt u hen bemoedigen? En wilt u hen doen zien dat die belofte die u daaromtrent gegeven heeft, dat die belofte ook nog steeds waarde heeft, dat de poorten van de hel uw gemeente niet kunnen overweldigen. En al is het waar dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, u bent degene die alles in uw handen heeft en die alles leidt naar het doel dat u voor ogen heeft. U bent de grote koning, koning van uw kerk, maar ook koning over hemel en over aarde. Wij willen samen bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk als het werk voort mag gaan op de zendingsterreinen. Laat dan uw zegen daarover mogen worden ervaren. Mensenharten, dat ze ingewonnen worden voor uw dienst. En dat ze vooral ingewonnen worden voor de koning van de kerk, de Heere Jezus Christus. Om in hem alles te vinden wat voor de tijd en voor de eeuwigheid nodig is. De zaligheid, de vergeving van de zonde, het eeuwige leven. Wij willen samen bidden, Heere, voor allen om ons heen die het moeilijk hebben. We denken aan mensen die eenzaam zijn. De vakantietijd betekent voor heel wat ouderen, ook onder ons, dat ze eenzaam zijn. Kinderen die weg zijn, kleinkinderen die op reis zijn. Wilt u in bijzonder dan ook hen gedenken, onze oudere broeders en zusters die alleen thuis achterblijven. We denken ook aan al de gemeenteleden die op dit moment elders verkeren. Dat ze een goede tijd mogen ontvangen. Maar wilt u ze ook weer behouden, terug doen keren in ons midden. We weten ons verbonden nog met hen en we bidden om uw blijvende zegen ook over hen. Heren, wij willen samen uw naam aanroepen, ook over moeiten en zorgen die er zijn. Als het gaat om de weersomstandigheden, als het gaat om de droogte. We zijn dankbaar dat er enigszins regen is gevallen. Maar de droogte is groot geweest en heeft grote gevolgen ook voor de komende oogst. We mogen ook deze dingen in uw hand leggen. En heren, we belijden het. Ook als Nederlandse volk verdienen we niet uw zegen, ook in dat opzicht niet. Als we zien op hoe of ook vandaag de dag mensen hun hart hechten aan dingen die voorbij gaan. Nee, dan zijn we niet beter, maar dan toch. Dan kunnen we geen rechten laten gelden, dan kunnen we alleen maar zeggen, ontfermt u zich in uw genade, ook over ons volk. En wilt u ook geven, Heer, in dit opzicht, dat toch ook de oogst straks mag worden binnengehaald. Wij bidden om uw zegen. En wij roepen zo vanmiddag uw grote naam opnieuw aan. In het diepe besef van onze afhankelijkheid van u in alle dingen. In het diepe besef ook van onze onwaardigheid in onszelf. Maar wil ook vanmiddag ons gebed verhoren. Op grond van uw barmhartigheid. Van uw genade. In de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil. Amen. Psalm 57... Daar willen wij met elkaar van zingen het eerste, het tweede en ook het zevende vers, gemeente. Psalm 57, 1, 2 en 7. uitgangspunt, gemeente, is Openbaring 8. Dan vooral de eerste twee versen als uitgangspunt. Toen het Lam het zevende zegel had geopend, werd er een stil zwijgen in de hemel omtrent een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden. En hun werden zeven bazuinen gegeven. We zingen straks op Psalm 37, het negende vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Gemeente, er gebeuren op deze wereld verschrikkelijke dingen. Oorlogen, burgeroorlogen, moordpartijen, slachtpartijen. En verder ook dramatische ongelukken waarbij mensen ineens uit het leven worden weggerukt. Ziekten waarvan vele mensen het slachtoffer worden. En natuurrampen gebeuren er op deze wereld die geweldig veel slachtoffers eisen. Van tijd tot tijd word je erbij bepaald. En je vraagt je wel eens af, ja, maar waarom gebeuren die dingen er nou eigenlijk? En waar zal het nou allemaal op gaan uitlopen? Dit kan toch niet allemaal zo blijven doorgaan, zou je bijna zeggen. Het boek Openbaring, wat we best als een heel moeilijk Bijbelboek ervaren, laten we maar heel eerlijk zijn. Dit boek Openbaring probeert antwoord te geven op dit soort vragen. En dan wordt er in het boek Openbaring op gewezen dat de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis, dat die altijd zal worden gekenmerkt door rampen, door moeite en dat zelfs in toenemende mate. Dus met andere woorden, naarmate dat we dichter bij het eindpunt komen, dan zullen de moeite ook alleen nog maar toenemen. Maar het boek Openbaring wil ons ook laten weten dat het uiteindelijk allemaal zal uitlopen op de nieuwe aarde waarop de gerechtigheid van God weer zal gaan wonen. Dus wat dat betreft, ja, niet in die zin alles zal rechtkomen. Niet in die zin van, nou, zit er maar niet over in, het gaat allemaal toch wel goed. Maar aan de andere kant, voor de kerk van de Heere, voor degenen die de Heere vrezen, mag er uitzicht en troost en verwachting zijn. De geschiedenis van deze wereld, met al die ellende en al die moeite en al die rampen. Die geschiedenis van deze wereld, die wordt in het boek Openbaring, wordt die gesymboliseerd, afgebeeld onder het beeld van een boekrol. Nou, zal een ieder van ons weten wat een boekrol is, hè? Zo'n boekrol, dat is een rol waar een heel Bijbelboek op geschreven staat. En die wordt dan uitgerold. En naarmate dat je die uitrolt, kom je verder, kun je verder lezen. In het boek Openbaring wordt dus de geschiedenis van deze wereld vergeleken met zo'n boekrol. En dan zitten er op die boekrol een aantal zegels. En steeds wordt er weer een zegel losgemaakt. En als er een zegel losgemaakt is, dan kan zich weer een nieuw hoofdstuk, nou ja, kan gelezen worden, kan zich ontwikkelen. En naarmate dat je verder komt, dan zul je uiteindelijk gaan merken dat je bij het laatste zegel bent aangekomen. En als je het laatste zegel hebt, dan kom je aan het einde van de boekrol, aan het einde van de geschiedenis. Vanmiddag lazen we met elkaar hoofdstuk 8 van dat boek Openbaring. En dan worden we bepaald bij dat zevende zegel, bij dat laatste zegel. We worden hebben bepaald dus wat er gaat gebeuren wanneer we zo aan het einde van de geschiedenis zijn gekomen. En er blijkt een stilte te zijn in de hemel. Er blijkt intussen ook een engel met een wierookvat bezig te zijn op het hemelsreukofferaltaar. En uiteindelijk verschijnen 7 engelen. En die hebben 7 bazuinen die ze steeds om en om na elkaar aan de mond zetten. En die bazuinen zijn het begin van een aantal ingrijpende gebeurtenissen op de wereld. Ik wil vanmiddag met u en met jou een ogenblik stilstaan bij wat we hier lezen. En ik heb als thema gekozen het 7e zegel van de boekrol van de wereldgeschiedenis geopend. Het 7e zegel van de boekrol van de wereldgeschiedenis geopend. Als je hoofdstuk 8 leest, dan kom je erachter dat als dat 7e zegel wordt geopend, dat er een stilte ontstaat in de hemel van een half uur. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Een half uur lang zwijgen de engelen, zwijgen ook al de mensen die in de hemel zalig zijn, die zwijgen van het lofzingen van God drie enig. Nou lijkt dat eigenlijk maar een hele kleine tijd te zijn, een half uur. Wat is nou een half uur? En toch, als je nou realiseert dat dat lofzingen van de Heere onafgebroken in de hemel plaatsvindt. 24 uur achter elkaar wordt die lofzang aangeheven. Dan zul je dan eigenlijk wel verstaan dat het toch best een hele lange tijd is. Dat er een half uur lang in de hemel een stuk stilzwijgen komt. Niemand die zijn mond open doet in de hemel. Een half uur stilzwijgen in de hemel. Dan is natuurlijk de vraag die meteen naar boven komt, de vraag waarom er dan een stilte in de hemel ontstaat. Is het de eerbied voor God die de monden sluit? Ik bedoel, ik heb er vanmorgen ook iets van gezegd, hè? Als de hemel en als de aarde en als mensen en als God met elkaar in contact komen, dan komt er iets van afstand, dan komt er iets van verootmoediging en besef van heiligheid. Is het zo dat vanwege de eerbied voor God dan op dat moment de monden gesloten raken? Nee. Want we zijn in de hemel. En in de hemel is het juist zo dat de eerbied voor God de lofzang onophoudelijk gaande houdt. Het is in de hemel onafgebroken, heb ik net ook gezegd, de Heere de lof toebrengen die hem toekomt. Ja, waarom wordt er dan een half uur gezwegen? Is het dan omdat men een stukje afkeuring wil gaan tonen over wat er gebeurt? Je kan als mens kun je afkeuring tonen door op een gegeven moment te zeggen, nou, ik ben het er niet mee eens. Maar je weet ook dat je soms je afkeuring kan laten blijken door je mond te houden. Door dus even helemaal niets te zeggen. En dan voelt die ander wel van hij of zij zegt even niets. En daar gaat vaak ook een sprake van uit. Soms kun je door te zwijgen, kun je soms nog meer dingen zeggen en soms nog veel nadrukkelijker dingen zeggen dan dat je er woorden voor gebruikt. Is er in de hemel afkeuring over het handelen van God? Nou, dat kan toch eigenlijk ook niet gebeuren. Dat is onmogelijk. Dat is eigenlijk, de gedachte daaraan is al niet goed, denk ik. Nee, gemeente, de stilte van een half uur in de hemel is de stilte die iets van betrokkenheid en iets van ontroering en van medelijden doet uitkomen. Wat er gaat gebeuren, dat vervult de hemelingen, de engelen en de gezaligden met een dermate ontroering dat ze een half uur lang stil zijn. Ze zijn stil voordat de oordelen losbreken. Ze zijn stil voordat het geweld losbreekt. Want het geweld breekt los in hoofdstuk 8. Ze zijn stil, zoals je dat soms ook in de natuur ervaart. Hè? Ik weet niet of u dat ook wel eens zo opgevallen is. Maar soms dan denk je wel eens, het is ineens zo stil in de natuur. Hè? Het lijkt wel of er een flinke bui aan zit te komen. En dat is soms ook zo. Soms kan je de indruk hebben dat de natuur zijn adem inhoudt voordat er een geweldige uitbarsting van regen of van onweer komt. Hè? Nou, zo zullen we dat vanmiddag tegen elkaar moeten zeggen, gemeente. Zo zullen we dat ook moeten zien hier in hoofdstuk 8 van het boek Openbaring. Er is een half uur lang stilte in de hemel, omdat men als het ware van ontroering en verbijstering de mond houdt over datgene wat er gaat gebeuren op de aarde. Een stilte die alles laat zien over de betrokkenheid ook die er in de hemel is met wat er op de aarde gebeurt. We denken wel eens dat men in de hemel helemaal niets meer van betrokkenheid ervaart met de aarde. Maar als je dan hier het 8e hoofdstuk leest, dan zeg je nee, dat is niet waar. Er is wel degelijk betrokkenheid in de hemel op de dingen die er op de aarde gebeuren. Nou, een half uur lang gebeurt er helemaal niets. En toch aan de andere kant, hoewel er geen geluid klinkt in de hemel, is er toch wel het een en ander aan activiteit te bespeuren in de hemel. Er zijn namelijk een zevental engelen en die zeven engelen die worden, zo staat hier, die worden een bazuin gegeven. Die engelen staan voor het aangezicht van God en die krijgen een bazuin in hun handen. Een bazuin, een grote trompet, een zware bazuin waar een indrukwekkend geluid aan kan worden ontlokt. Een bazuin wordt gegeven aan de engelen die voor God staan. Dat zijn de aartsengelen, dat zijn de meest belangrijke engelen. Ze krijgen een bazuin in hun handen, want ze moeten zo meteen gaan blazen. Ze moeten het geluid laten horen. En dat zal indringend zijn, dat geluid. Dat zal ook heel wat op gang brengen. Ik zal er zo meteen nog iets meer van zeggen. Bazuinen. In het Oude Testament werden de mensen door de bazuin geroepen om te komen naar de samenkomsten. Dus de geestelijke oefeningen. Wij zouden zeggen, naar de kerkdienst werden ze geroepen door de bazuinen. In het Oude Testament werden de mensen ook opgeroepen tot de oorlogvoering door de bazuinen. Ook dat is iets wat je tegenkomt, heel opmerkelijk. Hè? Dus het lijkt elkaar een beetje uit te sluiten. Oproepen om naar de kerk te komen en op te roepen om te strijden. En toch zie je dat in het Oude Testament allebei voorkomen. En in het Nieuwe Testament is een bazuin een instrument dat in relatie staat tot het einde van de wereld. Ik zal nou al de teksten niet noemen die daar betrekking op hebben, maar neemt u dat nou maar aan. In het Nieuwe Testament is bazuingeluid is eigenlijk het geluid dat het wereldeinde inluidt. En ook hier in Openbaring 8 hebben die bazuinen alles te maken met datgene wat gebeuren gaat voordat de aarde tot zijn ontwikkeling komt, tot zijn voltooiing komt. Voordat de wereldgeschiedenis tot zijn voltooiing komt. Het startsignaal voor allerlei gebeurtenissen wordt door de bazuinen gegeven. Een stilte in de hemel. Toch krijgen er zeven engelen bazuinen. En aan de andere kant zien we dat er nog iets gebeurt in de hemel. Er is namelijk een engel. En die komt naar voren. En die brengt een reukoffer op het altaar voor de troon van God. Nou, wat is een reukoffer? Een reukoffer, dat is dat je wat wierook, hè, dat je dat op een altaar legt. En daar liggen wat kooltjes op zo'n altaar. En dat wierook, dat gaat branden. En dan krijg je toch een bepaalde zoetige geur. En dat is dan een aangename geur. En zo werd in de tempel in het Oude Testament ook iedere morgen en iedere avond zo'n reukoffer gebracht. Tot eer van God. Om een stukje toewijding aan de Here ook zichtbaar te maken. Nou, er is hier een engel in de hemel die ook een reukoffer mag brengen op het altaar voor God. Hij heeft een groot wierookvat in zijn handen, een soort van een gouden schaal heeft hij in zijn handen. En er wordt ook allerlei wierook opgelegd. En dat wierook legt hij dan weer op zijn beurt op dat gouden altaar voor de troon van God. En dan gaat dat wierook gaat branden. Dat wierook, die wierook die gaat dus die geur geven die omhoog stijgt voor het aangezicht van God. Nou, dat is wat je hier leest. Maar er is nog iets meer. Als die engel dat wierook doet branden op het offer, op het altaar van God, dan worden daar ook de gebeden van de heiligen bij gedaan. En daar moeten we vanmiddag toch eens even met elkaar wat uitvoeriger bij stilstaan, gemeente. Want daar ligt een stuk bemoediging en een stuk troost in opgesloten. Want u denkt misschien, ja, allemaal best wel mooie dingen, maar ja, aan de andere kant ook wel moeilijk. En hoe moeten we dit nou zien en wat zijn de geestelijke lessen nou uit dit gedeelte? Nou, we komen nu tot een stuk bemoediging en troost. Het blijkt namelijk zo te zijn dat de gebeden van de heiligen, die worden ook op dat altaar gelegd. De gebeden van de mensen op deze wereld, die worden dus ook voor het aangezicht van God gebracht. Dus je moet het dus zo voorstellen, hè, dat grote altaar, daar heb je de troon van God, het altaar ervoor. Die wierook die omhoog stijgt, maar ook de gebeden stijgen met die wierook op voor het aangezicht van de Heer. Wat betekent dat? Dat betekent dat de gebeden die op deze aarde worden opgezonden, dat die wel degelijk bij God komen. Dat die dus wel degelijk, zoals we dat dan tegen elkaar zeggen, iets uitwerken. Hè? Wij denken dikwijls dat onze gebeden niet zoveel uitwerken. Laten we maar eens heel eerlijk zijn, hè. We bidden wel en natuurlijk, we leggen onze noden de Heere voor, maar diep in ons hart geloven we dikwijls niet dat onze gebeden bij de Heere komen. En we geloven soms ook niet dat Hij onze gebeden zal verhoren. Maar als je nou vanmiddag dit hier leest, en dat die gebeden dus opstijgen voor het aangezicht van God, dan betekent dat niets minder dan dat die gebeden verhoord worden. Dat die gebeden iets uitwerken. Ik zal zo meteen nog iets meer ervan zeggen. Maar u zegt misschien, en waarom nou zo? Waarom nou die gebeden, dat ze op dat reukofferaltaar komen en dat ze zo opstijgen voor God? Waarom komen de gebeden niet rechtstreeks bij God? Nou, er zijn twee mogelijke verklaringen. Ze komen niet rechtstreeks bij God, maar ze komen dus eigenlijk via een altaar bij God. Dat betekent, onze gebeden moeten wel gezuiverd worden. Onze gebeden, ze kunnen niet zomaar door God verhoord worden. Waarom niet? Nou, onze gebeden zijn onvolmaakt. Maar daar zijn we natuurlijk ook al lang achter gekomen, of niet? Dat is toch eigenlijk ook altijd een van de dingen waar je mee worstelt. Dat je zegt, ja, mijn gebeden, ach, onvolmaakt. Soms weet je niet eens hoe je bidden moet. En het hart achter de gebeden is niet altijd zoals het wezen moet. Onze gebeden, Nou ja, inderdaad, je ziet het. Ze kunnen niet rechtstreeks naar God. Maar ze moeten eigenlijk gezuiverd worden. Maar ze worden ook gezuiverd. Daar zorgt de Heer dus zelf voor, hè? Ze worden gezuiverd, zodat ze via dat altaar gebracht worden voor het aangezicht van de Heer. Maar er is nog iets wat je mag zien tot je bemoediging. Via dat reukaltaar komen de gebeden bij God. En dat betekent de gebeden zijn aangenaam voor de Heer. Zoals reukwerk aangename geur wegdraagt, met zich meebrengt, zo zijn de gebeden ook aangenaam voor God. Nou, dat mogen we denk ik vanmiddag opnieuw tegen elkaar zeggen. Dat het de Heere aangenaam is als we tot hem bidden. Dat het de Heere aangenaam is als we onze vreugden hem bekendmaken. Of als we onze moeite en onze zorgen voor hem neerleggen. Maar dat moeten we dan vanmiddag helder hebben voor als we dit gedeelte overdenken. Hoe aangenaam het gebed is in de ogen en in de oren van de Heer. En dat mag ons denk ik ook ertoe bemoedigen en inspireren om nog meer te bidden en nog met meer overtuiging te bidden dan dat we dikwijls ook doen. Als je vanmiddag je afvraagt, wat gebeurt er met mijn gebeden, dan kijk je hier naar deze tekst en dan zie je, mijn gebeden komen hoe dan ook voor het aangezicht van God. Maar er is nog iets. Want je leest hier niet alleen maar dat die gebeden voor het aangezicht van God komen, maar je leest ook dat die gebeden iets gaan uitwerken. In het vierde en het vijfde vers wordt dat duidelijk. In het vierde vers zie je dat die reuk opstijgt. En in het vijfde vers zie je dat de engel moet reageren en dat hij iets moet doen op grond van de gebeden die God heeft gehoord. Dus God reageert ook op de gebeden van zijn volk. Hij schakelt zijn gebeden in bij de volvoering van de wereldgeschiedenis. En dat moet je niet zo uitleggen dat wij als mensen dat dan in gang zetten. Nee, God is degene die alles in handen heeft. Maar hij schakelt de gebeden van zijn volk in de voortgang van zijn geschiedenis. Nou, dat is toch heel bijzonder, hè? Dat is toch heel bijzonder. En dan gaat het vooral natuurlijk om de gebeden die gericht zijn op de komst van zijn koninkrijk. Om de volvoering van de wereldgeschiedenis. En ik hoop dat we dat ook in ons leven mogen ervaren. Dat je soms ook diep verlangt naar dat nieuwe dat de Heere belooft, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat je soms ook diep verlangt naar dat er een einde komt aan alle nood en alle verdriet en alle ramp en alle pijn en alle gezucht die er op deze aarde is. Dat je soms wel eens zegt, Heere, en wanneer zal dat nou gaan komen wat u belooft? Nou, dat gebed om de komst van de koning, om de komst van het koninkrijk van de koning, de volmaakte komst van dat koninkrijk, dat gebed wordt heel bijzonder ingeschakeld bij de komst van dat koninkrijk. Dus dat gebed is maar niet, om zo te zeggen, zinloos. Nee, je ziet het hier. Het heeft een functie in de volvoering van de dingen. Nou, wat is dat bijzonder, hè? Wat is dat bijzonder? Wat dat betreft, ik zei al, er ligt ook troost in het hoofdstuk opgesloten, hè? Dat onze gebeden dus bij God komen en dat de gebeden ook nadrukkelijk een plaats krijgen in het handelen van God. Nou, des te meer stimulans om te blijven bidden tot God. Om de komst van zijn koninkrijk, maar ook, wat ik net al zei, om te blijven bidden tot God. als het gaat om de dingen van ons persoonlijk leven. Openbaring 8 laat ons heel wat zien en weten. Nadat we dit zo met elkaar overdacht hebben, gemeente, komen we nu bij die zeven engelen terug, waarvan ik al gezegd heb dat ze een bazuin gekregen hebben uit handen van de engel. Zeven engelen die voor God staan, de aartsengelen. Ze staan daar met die grote bazuinen in hun handen. En dan moeten ze na elkaar die bazuinen laten klinken. En dan lezen we, als de bazuinen klinken, dat er dan verschrikkelijke dingen op de aarde gebeuren. De eerste engel blaast. En er komt hagel. Er komt vuur. En het daalt van de hemel. En het verschroeit grote delen van de aarde. Een derde deel van de aarde, het wordt tot woestenij. De bomen worden verbrand. Het groene gras wordt helemaal verbrand. Het is eigenlijk een verschrikkelijke uitwerking van wat daar gebeurt. Hagel en vuur van de hemel. En het gevolg van de tweede bazuin is niet minder indrukwekkend. Het is namelijk zo, die tweede bazuin die laat iets als een grote berg die van vuur brandt in de zee vallen. En een derde van alle leven in de zee sterft, het water wordt bloed, schepen gaan naar de bodem. Het is ook een geweldige ramp die zich voltrekt. En ook de derde bazuin laat verschrikkelijke dingen op aarde gebeuren. Een grote ster valt van boven in de rivieren. En die ster wordt Alsem genoemd. Alsem betekent bitterheid. En de bronnen en de rivieren, ze worden bitter, al het drinkwater wordt ondrinkbaar en toch de mensen moeten drinken en ze blijven drinken. Maar omdat ze dat vergiftigde water drinken, sterven ze. En wat is dat toch ook niet een geweldig ingrijpend gebeuren. En dan de vierde bazuin, die brengt teweeg dat de zon voor een derde deel en ook de maan voor een derde deel zijn licht niet meer kan geven. Het wordt voor een groot gedeelte op aarde donker. Heel erg donker. Ondringbare, ondoordringbare donkerte op de wereld. Als je zo deze bazuinen en wat die teweeg brengen, als je die eventjes overdenkt, gemeente, dan kun je je voorstellen dat er een half uur stilte in de hemel aan vooraf gegaan is. Dan kun je indenken dat men eerst als het ware helemaal zo perplex is geweest van wat gaat er gebeuren. Nou, het zijn inderdaad hele indringende gebeurtenissen. Als de bazuinen klinken, wordt leven op aarde, leven in de zee en wordt ook het licht dat boven ons is, wordt voor een derde deel weggenomen. Een vraag die natuurlijk naar voren komt en die je niet kunt negeren is de vraag, ja, en waar moeten we dit nou op gaan betrekken? En wanneer gebeurt dit nou allemaal? En hoe moeten we dit hoofdstuk nou eigenlijk plaatsen? De neiging is er altijd geweest, gemeente, om hoofdstukken uit Openbaring, om die te verbinden met één of meerdere gebeurtenissen. En zeggen, nou, dit hoofdstuk is toen vervuld en dat hoofdstuk is toen en dat hoofdstuk, ah, dat moet nog vervuld worden. Ik denk dat we zo Openbaring niet moeten lezen. En hoe moeten we Openbaring dan lezen? Nou, Openbaring geeft aan wat er gebeuren gaat in de tijd tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en de wederkomst. Dus die hele lange tijd die nu al zo'n 2000 jaar omvat. In die lange tijd tussen de hemelvaart en tussen de wederkomst zal er op deze wereld sprake zijn van nood, van ramp, van pijn, van verdriet, van chaos. Moeten we dan vanmiddag niet tegen elkaar zeggen dat dat de werkelijkheid geweest is en nog steeds is? Moeten we dan vanmiddag niet zeggen van ach, je kan met je vinger soms zomaar aanwijzen, hè, waarop er verschrikkelijke dingen op deze wereld gebeurd zijn. En ja, en soms ook weer dat je bij jezelf denkt, hoe makkelijk vergeten we ook dingen weer niet. December 2003 was er een tsunami daar in het oosten, in Thailand. Honderdduizenden mensen, meer dan 250.000 mensen zijn erbij omgekomen. Weten we het nog? Oh ja, ja, dat is waar ook. Nog niet zo heel erg lang geleden. Haiti, je hoort er vandaag niet eens zoveel meer over. Hoewel, van de week heb ik in de krant nog weer een artikel gelezen. En dan word je er inderdaad niet vrolijk van wat er nu allemaal nog ook aan moeite is. Maar wat is daar ook niet een hoop ellende gekomen door die aardbevingen? Heel de wereldgeschiedenis tussen hemelvaart en tussen wederkomst, het klopt. Het klopt dat die gekenmerkt wordt door ramp en door ellende, door nood en door verdriet. En dat betekent voor ons, gemeente, dat als we dat dan zien, als we daar dan getuigen van worden, als we daarbij bepaald worden, dan moeten we niet zeggen van, oh, hoe kan dit nou? Maar dan moeten we op grond van bijvoorbeeld dit hoofdstuk en ook andere hoofdstukken, moeten we zeggen, kijk, dat heeft de Heer nou voorzegd. Zo zal het nou gaan op deze wereld. Dit zijn geen vreemde dingen. Dit zijn geen bijzondere dingen. Dit zijn nou de dingen die gebeuren zullen. De Heer heeft ons voorzegd. En naarmate dat we dichter bij de wederkomst komen, zullen de dingen zelfs nog in sterkere mate gaan gebeuren. Als je hoofdstuk 8 leest en je vergelijkt het met hoofdstuk 6... In hoofdstuk 6 wordt nog gesproken over een vierde deel van de aarde dat door de rampen getroffen wordt. Hier in hoofdstuk 8 wordt er gesproken over een derde deel dat getroffen wordt. Zo zie je dus dat het toeneemt. De nood op de aarde neemt steeds grotere vormen aan. En ik zei al, dat betekent voor ons dat we daar dan maar niet ondersteboven van moeten raken. Natuurlijk zijn we er ondersteboven van als er weer een wereldramp plaatsvindt. Natuurlijk raakt ons dat. Maar in die zin moeten we er niet ondersteboven van zijn dat we zeggen, hoe kan dit nou? God heeft het ons voorzegd. Dit is dus de gang van de wereldgeschiedenis. Zo ontrolt de boekrol zich naar het einde toe. Door moeite, door ramp en door zorg. Maar ja, ik kan me dan ook wel voorstellen dat er een jongere onder ons is en die zegt van, ja, maar waarom doet God dat nou zo? En waarom moet er nou op deze aarde steeds maar weer opnieuw sprake zijn van weer een natuurramp? En weer een grote gebeurtenis die zoveel slachtoffers eist? Het antwoord is het volgende. Opdat de mensheid zou worden opgeschrikt uit een vals gevoel van veiligheid en uit haar geestelijke slaap. Ik citeer uit een commentaar en dat, ja, ik moet zeggen, dat heeft mij bijzonder aangesproken. Opdat de mensheid zou worden opgeschrikt uit een vals gevoel van veiligheid en uit haar geestelijke slaap. Waarom steeds van die ingrijpende gebeurtenissen? Waarom dan weer die ramp? Waarom dan weer die oorlog daar en die slachtpartijen op een andere plaats. Opdat de wereld zou horen wat de stem van God te zeggen heeft. Er is een bekende Engelse schrijver, C.S. Lewis, die een aantal goede boeken geschreven heeft. En die heeft op een gegeven moment gezegd: elke ramp die er op deze wereld plaatsvindt, is eigenlijk de megafoon van God. Wat is een megafoon? Nou, dat is zo'n grote, zo'n groot ding waarmee je je geluid versterkt. Hè? Als je er doorheen praat door zo'n megafoon, klinkt jouw geluid veel helderder en veel duidelijker. God spreekt door zijn woord en dat doet hij steeds weer opnieuw. Maar horen de mensen naar dat woord? Ach nee, doen de mensen dat woord nou open en komen ze naar de kerk om te luisteren naar het woord? In meerderheid is dat niet meer zo, dat weten we. En daarom spreekt God door de gebeurtenissen, de ingrijpende gebeurtenissen in deze wereld, steeds weer opnieuw. En laat hij als het ware door een megafoon zijn stem horen. En roept hij naar elke bewoner van deze aarde. En zegt de Heere: ik ben God en niemand meer. En ik ben je schepper en ik wil je zaligmaker zijn. Je moet je omkeren tot mij. Dat is eigenlijk de betekenis waarom God van die rampen laat plaatsvinden op deze aarde. Opdat de mensheid dat gaat ervaren als een stem van God. Als een klop op de deur van hun hart. Dat ze hun blindheid gaan afleggen. Dat hun ogen open gaan voor de Heere en zijn dienst. En dat hun doofheid van zich, dat ze die van zich laten en dat ze gaan horen naar wie God is en voor hen wil zijn. En waarom laat God nou zijn megafoon door die rampen zo duidelijk horen? Nou, daar ligt een stuk liefde en bewogenheid in. God heeft geen behagen in de ondergang van een mens, absoluut niet. Nee. Maar God wil dat mensen tot hem komen en hem en zijn zoon Christus leren kennen en erkennen en de zaligheid van hem verwachten. God heeft geen behagen, zei ik, in de ondergang van mensen. En mensen die doof zijn voor God en voor zijn woord stevenen af op de eeuwige ondergang. En daarom laat God van tijd tot tijd als door een megafoon zijn stem horen aan het adres van mensen die anders niet meer naar hem zullen horen. Dus in die zin zullen we het moeten zien, gemeente, dat ook die rampen en ook die moeiten op deze aarde toch ook nog een betekenis hebben ten goede, dat God er iets goeds mee wil doen. En dan tot besluit, aan het einde van dit hoofdstuk staat in vers 13, ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel. En die engel die zei met een grote stem: wee degene die op de aarde wonen, want er komen nog een drietal bazuinen. Er komt nog meer. Hier in onze Statenvertaling wordt gesproken over een engel die in het midden van de hemel vliegt. Als je andere vertalingen leest, wordt er gesproken over een arend die vliegt. Nou, het kan allebei. Dus wat dat betreft moet je denk ik ook zeggen, nou, is niet zo erg welke keuze je daarin maakt. Maar waar het hier over gaat, het is wel een heel bijzonder iets, hè. Dat de hemel het wee uitspreekt over de aarde. Laten we het op die engel houden. Dat die engel zegt: oh, wat gaat er wat op die aarde gebeuren? En ze hebben medelijden in de hemel met de mensen die onder de oordelen van God zullen moeten gaan zuchten. En dan geldt dat wee gemeente niet voor de kerk des Heren. Dan geldt dat wij niet voor de mensen die de Heren mogen vrezen. Dat zal ik zo meteen iets duidelijker maken. Maar dat wee, dat geldt dan voor al. En ik heb er net al iets van gezegd. Hè, voor al degenen die doof zijn voor het woord. En die blind zijn voor God en voor zijn geboden. Het wee geldt degenen die in ongeloof en in ongehoorzaamheid hun aardse leven doorbrengen. Het wee geldt al degenen die niet tot oprechte bekering in hun leven komen en God niet leren kennen en niet leren dienen. Maar juist de anderen, en dat zijn al degenen die de Heere mogen vrezen. Al is het dan ook maar ten dele in die zin dat je zegt, het is aan mijn kant allemaal volmaakt. Onvolmaakt, onvolmaakt. Al is het maar ten dele dat je de Heere mag vrezen in je leven. Dat je zegt, het is nooit zoals het eigenlijk zou moeten. Maar toch, de Heere is mijn toevlucht. En Hij is mijn rots. En op Hem is mijn hoop gevestigd. Dan mag je weten dat je beveiligd bent. Dan mag je weten dat je voor altijd en eeuwig beveiligd bent. Namelijk door de Heere zelf. Het boek Openbaring laat ons zien. En niet alleen het boek Openbaring. Heel het Nieuwe Testament laat ons zien. Dat de kerk van de Heere verkoren is door de Vader. Verzoend is door de Zoon. En verzegeld is door de Heilige Geest. Dus door de drie enige God. Hè? Tot zijn eigendom is gemaakt. En dat is dan ook een bijzondere troost en een bijzonder houvast. Het ligt aan zijn kant vast. De Heere heeft de zijne in zijn handen. En zoals de Heere Jezus op aarde ook heeft gezegd. Niemand is er die mijn schapen uit mijn hand zal kunnen rukken. En daarom, wat er op deze aarde ook gebeuren kan en gebeuren zal. Als de Heere onze toevlucht is, dan hoeven we niet te vrezen. Nee, dan mogen we juist als die rampen er zich gaan voordoen, dan mogen we zeggen, kijk, we horen de voetstappen van onze Heiland. We horen de voetstappen van Hem die dichterbij komt. En we horen de tijd als het ware dichterbij komen waarop alles nieuw zal worden. En we komen verlost zullen worden van alle nood en ook alle zonde en alle ongerechtigheid. Als je vanmiddag Openbaring 8 leest, dan ligt er inderdaad heel wat onderwijs in. Maar er ligt ook heel wat troost in opgesloten. En die troost is, en mag ik het vanmiddag zo eens formuleren, die troost is, je bent voor eeuwig beveiligd, ook tegen de duistere nacht, als je schuilen mag achter het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat moet dan, om zo te zeggen, ook de laatste vraag van onze overdenking zijn, of dat nou ook de werkelijkheid is van ons leven. En mag dat de werkelijkheid zijn van ons leven, dan mogen we het ook wezen. Dan mogen we het ook weten, we zullen niet hoeven te vrezen. Het komt voor altijd goed, omdat het vast ligt in de handen van die drie enige God. Amen. Laten we samen danken en bidden. Openbaring 8. We hebben vanmiddag met elkaar erbij stil mogen staan. Een ingrijpend hoofdstuk. En niet altijd een even gemakkelijk hoofdstuk, maar het is wel een hoofdstuk ook met troost en bemoediging. Dat hebben we wel mogen ervaren, Heren. Onze gebeden, ze komen toch voor uw aangezicht, als reukwerk. En onze gebeden, u wilt er toch ook op reageren in die zin dat u al de gebeden van uw volk inschakelt bij de volvoering van de wereldgeschiedenis. Wat is dat toch bijzonder? Heren, er zal op deze wereld sprake zijn tussen hemelvaart en wederkomst. Er zal sprake zijn van een hoop nood en ramp en moeite. En we kunnen het ook niet ontkennen. We merken het ook in de wereld om ons heen. Maar Heren, dat we dan ook vanmiddag mochten horen en mochten begrijpen dat dat nu alles ook in uw plan past. En dat ook al deze zaken, om zo te zeggen, schakels zijn in de volvoering van uw plan dat uiteindelijk zal uitlopen op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. Heren, wat een troost als we mogen schuilen bij u. Als we schuilen mogen achter het offer van de Heere Jezus, uw Zoon. Wat een troost om te mogen weten dat uiteindelijk alles nieuw zal worden. Dat er een einde komt aan alle nood en alle verdriet en alle pijn. Maar wat toch ook een indringende roepstem als we u nog niet toebehoren. En we ons hart nog ver van u houden, Heren, dat we dan vanmiddag ook, om zo te zeggen, tot stilstand mochten komen, tot besef mochten komen dat het toch zo noodzakelijk is om u te zoeken. We zeggen u namelijk moedig dank dat we ook vanmiddag elkaar rondom uw woord weer hebben mogen ontmoeten. En we dragen elkaar ook van harte op voor de week die voor ons ligt. Als we geroepen worden om ons werk te doen, wilt u ons daar de kracht voor geven. Als we plannen hebben om op vakantie te gaan, wilt u ons ook beveiligen en ook een goede tijd geven. Heere, zegen en ontfermt u zich over ons. En dat naar de rijkdom van uw genade in de Heere Jezus Christus om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 33, het vijfde en het tiende vers, de slotzang van deze middagdienst. We mogen onze gaven eerst geven en die zijn bestemd voor de kerk en de kerkenkassen en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.